Ik had dit boekje liever niet geschreven. Zo begint NRC-journalist Frederik Weda het voorwoord van haar boekje Draai niet om de dood heen. Frederik verloor in 2015 haar man Menno aan kanker. Hij was toen 52 jaar oud. En merkte dat veel artsen en verpleegkundigen niet of moeilijk over die naderende dood konden praten. Ze kon zich daardoor maar moeilijk voorbereiden op wat er komen ging. Nu heeft ze het boek geschreven dat ze zelf had willen lezen toen ze haar zieke man verzorgde. En vandaag is ze hier. Welkom Frederik.
Welkom, dank.
Het boek heet Draai niet om de dood heen. Ben je inderdaad veel professionals tegengekomen die dat deden?
Ja, het waren allemaal hele goede artsen en verpleegkundigen, maar ze vonden het moeilijk om de dood te benoemen. Met kanker zijn ze vaak bezig om te genezen. Hè? En nog een behandeling. Om die kanker maar op afstand te houden. Maar als dat op een gegeven moment niet meer kan, dan is het alsof hun taak voorbij is. Alsof het klaar is. En het is natuurlijk ook vreselijk om iemand te moeten vertellen dat hij doodgaat. En als de patiënt daar zelf ook niet zo open voor staat, wat heel veel mensen natuurlijk niet doen. En wat ik ook volledig begrijp, ik denk dat ik ook niet heel erg open voor zou staan. Maar dan is het nog moeilijker om dat te zeggen. En dan wordt de dood een taboe.
Ja, mensen willen het liever niet horen. En dus zeggen de artsen het ook maar niet. Want zij zijn natuurlijk toch heel erg ook gericht op het genezen van mensen.
Ja,
En niet met het sterfproces zelf.
Ja.
Ja. Jouw man was al een jaar ziek toen hij te horen kreeg dat hij uitbehandeld was. Zo heet dat dan, zo wordt het gezegd. Toen kwam je dus naar huis om te sterven. Met wat voor vragen kwam jij te zitten?
Nou ja, ten eerste weet je niet hoe lang de aftakeling, hè, want een kankerpatiënt takelt af. Langzaam, meestal, het kan ook heel snel gaan, maar het kan ook maanden duren. Ik wist dus niet hoe lang het ging duren. We hadden kleine kinderen ook, die zijn nu iets groter. Dus we leefden met z'n vieren. En ja, ik wist dat hij heel ziek zou worden, maar ik wist niet wanneer en hoe en wat voor verschijnselen die zou krijgen. Waar die pijn aan zou hebben, of die heel bang zou worden. Ik wist gewoon niet hoe ik voor hem kon zorgen.
Ja, en wat je allemaal te wachten stond allemaal.
Ja, wat me te wachten stond.
Ja. En waarom was het belangrijk voor jou om te weten hoe lang het nog zou duren?
Nou, dat werd op een gegeven moment belangrijk. Omdat hij uiteindelijk is hij, zeg maar, vanaf het moment dat hij uitbehandeld was, heeft het 8 maanden geduurd nog. En de laatste 4 maanden was hij gewoon heel ziek. En dat is gewoon heel naar dat iemand zo lijdt. Hè? En iemand van wie je houdt. En ja, dat wordt steeds erger. Op een gegeven moment ligt hij of zij alleen nog maar in bed. Dat is gewoon een hele zware tijd.
Ja, en je wil eigenlijk graag van tevoren een beetje weten van waar moeten we rekening mee houden? Wat gaat er gebeuren?
Ja,
hoe kunnen we het beste voor hem zorgen?
Ik wist niet, ik was toen 44. Ik wist niet wat een delier is bijvoorbeeld. Dat krijgen heel veel stervende mensen krijgen dat. En heel veel ook gewoon hele zieke mensen in het ziekenhuis. Dan krijg je wanen in je hoofd. En je kunt er heel agressief van worden, maar ook heel bang. En iemand moet dan getroost worden of gekalmeerd en zo. Ja, dat wist ik allemaal niet dat dat ging gebeuren. En dat is wel gebeurd.
Ja, dat had je graag willen horen van de artsen. Maar die vertelde jou daar eigenlijk niks over. Je bent op zoek gegaan naar informatie op internet bijvoorbeeld. Ja. Maar daar kon je eigenlijk niks over vinden.
Nee, heel gek. Er waren wel allemaal sites over rouw. Na de dood. En er waren ook sites waarin je wel wat informatie kon vinden. Maar het hele praktische van wat kan ik hem geven? Hoe kan ik hem zo comfortabel mogelijk maken? Al die dingen. Daar kon ik niks over vinden, nee.
Ja, wat heel gek is. Want je schrijft in het boek, als je thuis wil bevallen, dan zijn er honderden boeken waar je bij terecht kan.
Ja, voor elk detail van de bevalling is er wel een hoofdstuk.
Ja, maar als het gaat over thuis sterven.
Thuis sterven is er helemaal niks.
Dan is dat eigenlijk totaal onbekend, lijkt het. Terwijl zoveel mensen dat natuurlijk toch
iedereen
in zijn omgeving heeft meegemaakt.
Ja.
Ja. Jij wist dus alleen dat er een zware periode voor je lag. Ja. Je wist niet hoe lang die ging duren en ook niet wat je kon verwachten. Wat was voor jou het moeilijkste? Waar hikte jij het meest tegenaan?
Op een gegeven moment ik was bang dat hij onverwacht zou sterven. Dus dat ik de kinderen niet goed kon voorbereiden op wat er ging gebeuren voor hun.
En dat hij opeens weg zou zijn?
Ja, iedereen zei, je hoorde vage geluiden van het kan opeens heel snel gaan. En dat is ook zo, maar ook dan kun je dat wel enigszins voorbereiden. En als je er maar iets van weet, hè. En als je maar goed kunt praten met een thuiszorgverpleegkundige of met de. Nou, wij hadden trouwens een hele goede huisarts. Maar Die is er ook alleen maar als er echt iets ergs aan de hand is.
Ja, die kan je niet dag en nacht...
Nee, die kun je niet de hele tijd lastigvallen. Dus wij, ik was bang. Mijn grootste angst was dat hij op een gegeven moment, omdat hij toen al heel lang heel zwak was, hij lag een paar maanden in bed, dat hij opeens weg zou vallen en dat ik dan de kinderen niet had kunnen voorbereiden en dat we samen afscheid konden nemen.
Is dat uiteindelijk ook gebeurd?
Ja en nee. Op het bijna laatst heeft hij palliatieve sedatie gekregen, omdat de pijn er zo echt niet meer te dragen was. Dat was ongeveer 24 uur voordat hij dood ging echt. Maar dat wisten we toen nog niet. Hè. Dat kon nog een paar weken duren, zeiden ze. Toen dat inging, die palliatieve sedatie, kregen ze heel veel pijnstillers, slaapmiddelen. Hebben we met z'n vieren nog, dat was met Sint Maarten, dat zal ik nooit vergeten. Na het snoep halen buiten, de kinderen dan. Hebben we met z'n vieren een soort van afscheid genomen. Hij was nog wel helder af en toe, maar soms ook helemaal weg. En ja, dat was natuurlijk heel pijnlijk, maar dat was wel een moment. En ja. Pas 24 uur later stierf hij, maar het echte sterven waren we dus niet bij.
Nee.
Omdat je dus niet weet, ja.
Ja, dat was een grote angst voor jou, maar eigenlijk pas later hoorde je, zo schrijf je dat in je boekje, dat heel vaak het gebeurt, dat mensen er snel tussenuit piepen als je net even weg bent. Hè? Dat mensen alleen sterven.
Ja, je hebt een soort ideaalbeeld toch? Blijkbaar, hè, onbewust, dat je erbij bent en iemands hand kunt vasthouden.
Ja.
En dat had ik heel graag gedaan. Hoewel ik dat natuurlijk wel heel lang heb gedaan. Maar niet op een moment dat hij zijn laatste adem uitblies. Maar goed, later hoorde ik, toen ik meer ging uitzoeken daarna, eigenlijk om het te verwerken, hoorde ik dat heel veel mensen alleen sterven. Dat de familie er de hele dag is en dan net op het moment dat iedereen even koffie gaat drinken of naar de wc gaat of wat dan ook,
ja.
Dat ze dan sterven, omdat ze dan pas kunnen loslaten.
Ja, het is te moeilijk anders om te midden van je familie te zeggen nu. Of te, ja. Goed, straks praat ik uitgebreid verder over het boekje Draai niet om de dood heen van Frederik Weda. En ik mag 2 exemplaren van het boekje weggeven. Als je belangstelling hebt, stuur dan even een mailtje met je adres naar lunchroom@nhradio.nl. Je luistert naar NH Radio en ik praat vandaag met Frederik Weda uit Amsterdam. Ze schreef het boekje Draai niet om de dood heen, naar aanleiding van haar ervaringen rond de ziekte en het overlijden van haar man Menno. Ja, Frederik, je schrijft in het boek dat je dit boek eigenlijk zelf had willen lezen in die moeilijke periode dat je voor hem zorgde. Wat was het moment dat je besloot om het dan maar zelf op te schrijven allemaal, er zelf een boek van te maken dat er nog niet was?
Na een maand of 9, denk ik. Na zijn dood dus. Toen ik weer één klein beetje normaal, enigszins normaal, hè, functioneerde. Heb ik alle ergernis over dat taboe toch van me afgeschreven. Ik schrijf nu eenmaal, dus ja, dat was voor mij een manier. Omdat het is over dat ik me heel eenzaam en alleen had gevoeld eigenlijk in die tijd. Hè. Dus dat heb ik toen opgeschreven en dat is toen geplaatst in de krant. En toen kreeg ik heel veel reacties van mensen, van lezers, die zeiden, nou, ik heb precies dit meegemaakt. En ik vond het ook zo eenzaam en niemand wilde het erover hebben. En het was zo'n taboe. En ik, nou, dus toen, en er waren ook artsen die zeiden, nou, wij praten wel degelijk over de dood en zo. Nou, maar eentje die zei, nee, je hebt gelijk en ik wil met jou iets maken om mensen te helpen. Dat was eigenlijk zijn idee. Een arts uit Groningen. Nou, dat hebben we toen gedaan. En toen heb ik allemaal artsen gevraagd of zij de sterfbedverschijnselen wilden opschrijven. Dus gewoon, wat is het? Hè? Hoe herken je zo'n delier? Hoe herken je doorlichtwonden of epilepsie? Of als mensen bloedhoesten, ja, het is allemaal heel luguber, maar gebeuren vreselijke dingen.
Ja, dat kan allemaal echt voorkomen. En dan is het maar beter dat je dat weet van tevoren, toch?
Ja. Wat kun je eraan doen ook in huis zonder elke keer weer naar dat ziekenhuis te gaan? Hè? Gewoon verzachtende dingen, welke medicijnen enzovoort. Nou,
ja.
Er is heel veel voor eigenlijk.
Ja, je geeft heel veel praktische tips in dit boekje. En het begint eigenlijk voor het moment dat er iemand thuis komt om te sterven. Dat je zegt, stel dan een woordvoerder aan. Waarom is dat belangrijk?
Ik vond het zelf heel vermoeiend om heel veel mensen te woord te staan steeds.
Want mensen gaan bellen natuurlijk.
Op het schoolplein.
Oh, ja.
Je brengt de kinderen of bij voetbal. Of gewoon als iemand naar de kerk gaat elke week. Ik verzin maar wat. Of naar de winkels. Iedereen wil elke keer weten, hoe is het nou met hem? Hoe is het nou met hem? En dat begrijp ik helemaal. Maar dat is dus voor jou heel vermoeiend om iedereen. En je bent helemaal in een soort verschrikkelijke toestand. Dus je wil niet iedereen de hele tijd. Nou, één woordvoerder, die kun je dan op de hoogte houden. Van hij gaat nu het ziekenhuis in of uit. Of het gaat zus of zo.
En die kan dan ook mailen naar mensen bijvoorbeeld.
En die houdt dan alle vrienden en familie op de hoogte.
Ja, dat is een slimme inderdaad. Je schrijft ook sla hulp af. Tenzij het heel praktisch is. Daarvan was ik een beetje verbaasd. Want je zou denken, tuurlijk, je kunt alle hulp gebruiken die er is.
Je kunt alle hulp gebruiken, maar ik vond sommige hulp ook belastend. Dus nieuwsgierigheid en dat soort mensen die even op bezoek komen om steun te geven. Dat is eigenlijk heel vermoeiend en belastend. Maar wat wel hele goede hulp is, is als iemand iets voor je kookt of je kinderen wegbrengt. Praktische dingen.
Heel praktisch.
Ja. Dat helpt enorm.
Ja. Je schrijft ook, houd ramptoeristen buiten de deur. Zijn die er?
Daar werden we dus voor gewaarschuwd in het ziekenhuis al. Dus het is blijkbaar een bekend verschijnsel. Oude tantes en zo, die je nooit... Die al 30 jaar niet hebben gezien, die opeens langskomen.
Ja, voelen zich dan verplicht om even hun medeleven te betuigen?
Ja.
Terwijl je eigenlijk met heel andere dingen bezig bent.
Ja, je wordt juist een beetje naar binnen gericht en gesloten.
Ja, ook een heel praktische tip is, informeer je apotheek dat de patiënt nog maar kort te leven heeft. Waarom
Wist
is dat belangrijk?
Nou, heel veel dingen die helpen in de medicijnen, kalmeringspillen, slaappillen, dat soort dingen. Die worden niet meer vergoed door de verzekeraar, maar wel als je dus op je sterfbed ligt. Maar niet als je gewoon dat wil hebben. Dus maar de apotheek moet dat weten van de huisarts, dat de persoon voor wie jij komt aan het sterven is. En dan krijg je het gratis mee.
Ja, goed. Nou, heel veel mooie praktische tips. Maar ook tips om toch een beetje overeind te blijven in deze moeilijke tijd. Je hebt dat boekje geschreven voor al die mensen die in deze situatie terechtkomen of op dit moment zitten. Heb je ook veel reacties gekregen nu het klaar is, het boek?
Heel veel, ja. Vooral dus van mensen die het hebben meegemaakt. Of zelfs erin zitten, in die feestelijke tijd. Maar ook gewoon die achteraf nu terugkijken en het hebben. Eén man vond ik echt ontroerend. Die had het 2 keer gelezen, omdat het hem zo had getroost. Ja. Dat zijn vrouw was overleden. Dus ja, ik krijg veel reacties.
Ja, wat had je zelf anders gedaan als je dit boekje had kunnen lezen toen je man ziek werd? Wat is voor jou het belangrijkste geweest eigenlijk? Wat je wilt doorgeven aan anderen?
Ik had nog beter wel geweten wat er ging komen. Dus welke fysieke klachten. En dus iets minder... Ik was niet heel paniekerig hoor, maar een enkele keer was ik minder geschrokken van verschijnselen.
Ja, dat had geholpen. Nou, goed dat jij dit boek geschreven hebt, Frederiek.
Dank je wel.
En knap. Het boek heet Draai niet om de dood heen. En als je zit te luisteren en je hebt belangstelling gekregen daarvoor, stuur dan even een mailtje met je adres naar lunchroom@nhradio.nl. Dank dat je er was.
Dank je wel.